Dit is de zondagochtenddienst van 28 april 2024. De boodschap wordt gebracht door Toon van den Hoorn.
Ja, waar waren we gebleven? Vorige keer. Die Isaac, hè? Een aartsvader met een beperking, zei ik vorige keer. Heb je daar iets van laten horen? En toch kan de Heer door hem heen werken. Toch blijft hij zijn God. Namelijk de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ik heb toen gezegd, wat een troost voor mij, voor jou, ondanks je beperking, kan de Heer door je heen werken. Dat is mooi, hè? Hoef je elkaar niet zo op de beperkingen na te jagen. En ook niet dat het gauw over moet zijn. Vol ongeduld. Als we nou kijken naar Isaac, ik neem u vanmorgen weer wat verder mee erin. Dan zie je een soort kopieverhalen van de verhalen van Abraham. Je zou kunnen denken, en dat denk ik wel eens, Isaac doet heel vaak zijn vader na, omdat hij zelf wat minder initiatiefrijk is. En ik zal je er voorbeelden van geven, dat staat er. Er geschiet honger in het land. Genesis 26, vers 1. Er geschiet honger in het land. En wat doet Isaac dan? Net als zijn vader, die deed het al twee keer, dan gaat hij weg uit het land. Moet je toch voorstellen? Ja, daar heb je bij de kinderverhalen natuurlijk niet zo over, kinderbijbelverhalen niet zo over nagedacht. Hij gaat weg uit het land dat de Heer hem gegeven heeft. Dat moet je toch nooit doen. Weggaan uit de mogelijkheden die de Heer jou geeft. Daar moet je niet uit weggaan. Ja? En waar gaat Isaac dan naartoe, weet je het? Hij gaat naar Gerar. Er zit het werkwoord Ger of Gar in. Dat betekent als vreemdeling wonen bij. Ja? Wat is dat voor stad? Want het is een stad, Gerar. Dat is de stad van Abimelech. Mijn vader is koning, nou ja. En Abimelech is de koning van de Filistijnen. Waar ligt Gerar tegenwoordig? Ik vraag maar. In de Gaza-strook moet je nu niet komen dus. Ja? Wie ging er ook naar Gerar? Dat weet je. Zijn vader. Bij de tweede hongersnood. En dan verschijnt de Heer aan Isaac. En dan zegt hij. Daal niet verder af. Naar Egypte. Dus de Heer. Ingrijpen is een groot woord. Maar hij spreekt. Hij roept hem dus een halt toe. Daal niet verder af naar Egypte. Naar de vleespotten van Egypte. Geldt ook in deze tijd overigens. Kan je hopelijk wel invullen, hè? Persoonlijk maken voor jezelf. Lekker vleespotje, ja. En dan krijgen we het wonderbaarlijke. Dan denkt Isaac, stel je voor, dat die mannen vragen, met aanzien van Rebecca. Wat is dat voor een mooie vrouw? Dan zal hij zeggen, weet je het, net als zijn vader, Abraham is mijn zus. Ja, lees maar na thuis. Ja? Maar dit is toch vreemd, want op dit moment dat hij daar is, dan lopen daar al twee knakkertjes rond van hem. Nou, je moet het maar eens in het historisch perspectief lezen. Dan kom je er wel uit. En hij denkt, ze zouden hier me wel eens kunnen vermoorden om Rebecca, omdat ze zo mooi is. Maar er gebeurt helemaal niks van. Dus die Isaac, het spoort niet allemaal. Met name omdat hij het spoor van zijn vader vaak nagaat. dan krijg je dat bijzondere verhaal van die bronputten in Genesis 26 vers 15. De Filistijnen, wat doen ze? Ze stoppen de bronputten, al de bronputten die Abrahams knechten gegroeven, die stoppen ze dicht. En weet je hoe ze dat doen? Door ze te vullen met aarde. Dat is toch een mooi beeld wat erin zit, hè? Door je te vullen met aardse zaken, worden de bronnen van de Heer verstopt. En dat moet je doorkrijgen. Moet je doorkrijgen in je leven. Want misschien zing je mee, misschien doe je van alles mee, maar het gaat om je hart. Het gaat om je leven vanuit de hemel. Goed, dat kun je dus wat persoonlijk maken voor jezelf. Dat de Filistijnen proberen om de bronnen die je hart in de Heer hebben, om die onbruikbaar te maken. Met aardsgerichte zaken, met bezig te zijn met vleeselijke zaken, denk weer aan Egypte, ja? In je verlangen, in je begeren, in je geloven, in je denken, in je reageren, want waarom reageer je eigenlijk zo? Toch net als Jezus, die reageerde amper. Die ging door in zijn leven. Nou, die bronput, hè, die heb je nog als voorbeeld, was het derde voorbeeld, als je goed meetelt. En wat doet Isaac dan? Net als zijn vader, en dat ziet hem, graaft hij die bronputten open. En hij geeft ze dezelfde namen als die van Abraham. In Genesis 26 vers 18. Moet je thuis nog maar eens nalezen welke namen dat zijn. Die vind je niet, ja? Het valt me op dat hij uiteindelijk aan het einde, dan laat hij zelf nog één put graven. Dus vernieuwing is er toch wel een beetje, ja? Als je het gelijk door kan schakelen in de boodschap. Ja? Je kan dus zeggen, als je die drie voorbeelden naar voren hebt, Isaac doet in veel dingen zijn vader na. En daar kan je ook veel van zeggen, en er is iets van te zeggen, maar is dat op zich verkeerd? Ik vraag maar, om je aan denken te krijgen, ook voor jezelf hierover. Hij gelooft in de levende God. Hij gelooft wat God belooft aan Abraham. Dat gelooft hij. En wat belooft God hem dan? Wat hij ook jou vanmorgen belooft. En lees maar mee. Gewoon voor je eigen leven. Wees niet bang. Dat zegt hij tegen jou. Nu. Ik sta jou terzijde. Ik zal jou zegenen. En jij zult veel nakomelingen, ik zal jou veel nakomelingen geven, omwille van mijn vader, dienaar, Abraham. Dus, Isaac weet, deze zegen gaat verder. Deze zegen zal verder gaan op mijn zoon. Maar ja, dan komen er straks hoeveel zonen? Doe eens even mee. Twee, toch? En dat wordt voor Isaac nog een dingetje. Onthoud het even. Ja? Maar, ondanks alles gaat er dus dat grote volk komen. En ik denk ook in deze tijd, als hij snel mee kan schakelen, ook ondanks alles gaat die gemeente Gods, die gemeente van Jezus Christus er komen. In een menigte van mensen. Niet te tellen. Komen ze daar aanbiddend voor Gods troon te staan? Prachtig toch? Neem we gelijk geschakeld voor vandaag. En, dan gaan we nu maar eens even lezen. Genesis 25, vanaf vers 19. Je mag meelezen. Je mag luisteren. Genesis 25, vanaf vers 19. Tot en met 28. En ik lees het uit de NBV 21. Daar komen we straks al op terug, de vertaling. Daar gaan we. Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaac en zijn nakomelingen. Isaac, de zoon die Abraham verwekt had, was 40 jaar toen hij trouwde, hallo, trouwen, dan haal je dat vandaan, NBV 21, met Rebekka. Die een dochter was van de Aramees Betuel, dat weet je nog wel, uit Padam Aram, en een zus van die Arameer Laban. Hè? Weet je ook nog wel, hè? Alleen zijn naam is wit, zeggen de rabbijnen van hem. Alleen zijn naam is wit, zal toch zo zijn, zeg. Omdat Rebecca vruchtbaar bleek, bad Isaac vurig, onvruchtbaar bleek, bad Isaac vurig voor haar tot de Heer. En de Heer verhoorde zijn gebed. Rebecca, zijn vrouw, werd zwanger. De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar, vertalen ze. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de Heer te raden. En de Heer zei tot haar, twee volken zijn er in je schoot, die uiteengaan nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere, de oudste zal de jongste dienen. Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld. Dat staat er ook niet. Het kind dat het eerste voorschijn kwam, was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aan had. Ze noemde hem Esau, luister goed. Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield hij Esau bij die wil beet. Hij werd Jacob genoemd, apart. Isaac was 60 jaar toen zij geboren werden. Toen de jongens opgegroeid waren, werd Esau een uitstekend jager, iemand die altijd buiten was, terwijl Jacob een rustig man was, die het liefst bij de tenten bleef. Isaac was zeer op Esau gesteld, want hij at graag wildbraad, hoor je het? Maar Rebecca hield meer van Jacob. Daar kan je al over nadenken. Denk, wat is dit allemaal, jongens? Ja? En dat vind ik nou leuk om dat uit te leggen. En daar gelijk wat voor mezelf en voor jouzelf uit te halen. We beginnen bij vers 19. En daar staat letterlijk, ik heb het voor je vertaald, dit en dit, de toledood, zijn heb ik er maar tussen gezet. Later vaak dat werkwoord weg. De toledood van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. De toledood, dat staat hier. En dat betekent verwekkingen. De verwekkingen. Er staat dus hier de verwekkingen van Isaac, de zoon van Abraham. Hoe ze het verder ook vertalen. En dan gaat het verder. Abraham verwekte Isaac. En dat weet je, dat gebeurde met de hulp van de levende God. Voor ons, voor jou en mij, gaat het denk ik toch ook vooral om geestelijke verwekkingen. Dat je jezelf zelf tot leven komt of zelf verder tot leven komt. Want van vandaag is niet genoeg. Dat je zelf verder tot leven komt, dat je anderen tot leven roept. En dat met de hulp van de Heer, door woorden van God, in werking van Heilige Geest. En dan zie je het voor je, hoop ik. Zonen Gods, ze gaan openbaar komen. Dan zie je die vrouw in Openbaring 12, die gereed staat om te baren met die draak voor haar. Ja? En dan zie je, ze gaat door met baren, als je het goed leest, Openbaring 12. Dan zie je, ze stopt niet, ze gaat door met baren. Zij ging voort om te baren. Ik hoop dat ze het zo vertalen. Ja. Goed, je kijkt naar elkaar. Je ziet het goede in elkaar. En daar sluit je hierbij aan in de gemeente. Hier in de gemeente. En, vermeldt de schrijver dan, Isaac is 40 jaar als hij Rebecca, de dochter van Betuel, de Arameer uit Padam Aram, de zuster van Laban, de Arameer, voor zich, vertaalt geen enkele vertaling, maar dat staat er, tot vrouw neemt. NBV 21 vertaalt, alsof ze een huwelijksfeest gehad hebben, dat hij trouwt met Rebecca. Weet je nog uit de vorige preek, dat het helemaal niet zo gaat, toch? Want het klopt niet dat hij trouwt met Rebecca. De schrijver bedoelt hier het moment dat Rebecca, dat weet je nog wel, bij Isaac aankomt. Daar in de woestijn. Daar in de buurt van Lachairoi. Ja? En waar kijkt Isaac dan naar? Weet je het nog? Beestjes, beestjes. Je kijkt naar beesten. Ja? En waar kijkt Rebecca naar? Naar mensen. Die hadden we toch vorige keer. En wat gebeurt er dan? Dan ziet ze daar een mannetje staan. En dan valt ze van schrik van de kameel. Ja, dat ze het niet vertalen. Ze glijdt van haar kameel af. Ja, mooi weer. En wat doet hij dan? Dat kan je ook teruglezen. Als je het niet meer weet, dan brengt hij haar direct in de tent van zijn moeder. Van zijn moeder. En dan neemt hij haar. En zij wordt hem tot vrouw. En hij krijgt haar lief. Staat er dan. Achtereenvolgens. Apart, hè? Dat is toch wel apart. Daar zouden wij niet zo voor zijn. Goed. En dan gaat het verder in vers 21. Kijk maar mee. En Isaak bidt tot de Heer ten overstaan van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heer laat zich verbidden door hem. En Rebecca, zijn vrouw, wordt zwaar. Nou, is mooi, hè? Ze zijn al 20 jaar op dat moment samen. Al 20 jaar geloven zij. Onze God doet zijn belofte gestand. Ons geslacht gaat niet uitsterven. Dat vind ik wel sterk. Maar wat God belooft, dat blijft uit. Dat zien we allemaal. Dat gebeurt maar niet. En dan, ik zou bijna zeggen eindelijk, na 20 jaar, denkt Isaak, daar moeten we nou eens voor bidden. Nou, dat is goed, vind ik. Ja, dan pak het goede eruit. En dan bidt hij, zeggen de meeste vertalingen, met zijn vrouw. Er staat in het Hebreeuws, hij bidt negedo, dat betekent tegenover haar. Tegenover zijn vrouw. Wat zou dat dan betekenen? Ja, als ze daar eens uit zouden komen in de vertalingen. Ze durven het niet aan, want ze zeggen in het bijzijn van zijn vrouw. Terwille van zijn vrouw. Voor zijn vrouw. Met zijn vrouw. Maar er staat tegenover zijn vrouw. Wat wil dat nou zeggen? Als je tegenover elkaar zit, staat. Kan je toch bedenken dat ze het wel goed vond zo. Rebecca vindt het eigenlijk wel goed. Die denkt, ik heb al 1 zo'n man. Ik moet niet denken dat ik er nog zo'n paar om me heen krijg. Ja? Ik help maar even om erover na te denken. En ja, dat durft de vertaling niet aan, maar ik durf het wel te vertalen zo. Ja? Goed. En Rebecca laat zich verbidden. De Heer laat zich verbidden en Rebecca, zijn vrouw, wordt zwanger. En dan kijk hoe het verder gaat. De zonen stoten tegen elkaar in haar binnenste. En zij zegt, en dat staat er letterlijk, indien zo, waartoe dit ik? En ze gaat om de Heer te vragen, te zoeken. Vind ik mooi, hè? Kijk maar naar de vertalingen thuis. Ze vertalen allemaal, zoals allemaal, op de Nadische Bijbel na, kinderen. Er staat banim, dat komt van ben. En ben is zoon. Dus het meervoud is banim. Ja? Het werkwoord zelf komt van bana, van bouwen. Bouwsel. Ja? Oké, terzijde. Rebecca merkt dus, in hun binnenste stoten de zonen tegen elkaar. En ze zegt, waartoe dit ik? Nou, dat is geen normale zin. Er zit een hapering in. En wat betekent dat? Een hapering betekent in de Bijbel altijd emotie. En hier wordt Rebecca onzeker eronder. Want ze vraagt zich af, wat is er aan de hand? Zoals jij ergens onzeker onder kunt worden, als je eerlijk bent. Bijvoorbeeld als broeders en zusters tegen elkaar stoten in het binnenste van de gemeente, geestelijk. En je merkt dat en je denkt, wat is er toch aan de hand? Nou, dat weet je wel. Er is een strijd aan de gang. Of als je je afvraagt, dat moet je ook niet doen, waarom gebeurt dit toch? Waarom gebeurde mij dit? Waarom overkwam mij dit? Nu weer. Nou, terug naar Rebecca. Wat doet ze? Ze zoekt de Heer. Ze vraagt de Heer. Ja? En de Heer gaat tot haar spreken. Daar komt hij. En de Heer zegt tot haar, 2 volken zijn in jouw buik. Dat staat er, Betten en geen Rechem. En 2 volken zullen zich scheiden uit jouw binnenste. Het ene volk is sterker dan het andere volk en veel zal minder dienen. Ja, daar gaan we weer. Daar hadden we ook zo'n dogma staan. De oudste zal de jongste dienen. En misschien is er wel mee geschermd in onze kring. Ik verzin het maar even. Eerst even die 2, hè? Jacob en Esau. Dat zijn broers. En het gaat hier om 2 volken. Het gaat hier om 2 gemeenten. En de ene gemeente die richt zich op aarde, dus met de ogen naar beneden. En de andere gemeente heft de ogen op naar de hemel. Richt zich op de hemel. Dus die mensen richten zich op de hemel van God. En daarom kunnen ze ook gezegend worden in Christus. Met alle hemelse zegeningen. En staat er dan. Veel zal minder dienen. Eerst. Ik geef even de vertalingen. De meerdere zal de mindere dienen. Nou, dat is nog aardig, hè? Churaki, beroemde Franse vertaling. Le majeur servira le mineur. Vulgaat. Weet je wat de Vulgaat is? Latijnse vertaling van de Septuagint. Et major minori servit. Nadat de Bijbel overvloedige zal dienstbaar zijn aan de geringe. Je kan het meelezen. En de andere vertalingen hebben allemaal. De oudste zal de jongste dienen. En dat staat er hier dus niet. Ja, maar Romeinen 9 vers 12 dan. Zal de kritische volger zeggen of vragen. Nou, daar staat ook letterlijk. Veel zal minder dienen. Ja? God spreekt hier profetisch over Jacob. En misschien ook wel profetisch over jou, zoals je hier zit. Dat mag je zelf uitmaken. Ja? In ieder geval zal deze mens veel moeten dienen. Dienstbaar moeten zijn. Of dat altijd lukt, dat is een tweede. Maar wie overvloedig ontvangt van de Heer, ja, wat let hem om door te geven aan de armen, aan de behoeftigen, de mensen in verdrukking ermee te versterken en met zijn overvloed hem te dienen. Zo wil de Heer toch werken in mijn, in jouw leven? Ja? Jij mag overvloedig ontvangen, dat is één. Gezegend worden. Maar dat moet je niet voor jezelf houden. Hiermee mag je anderen dienen. Nou, daar komt hij hoor. Het verhaal gaat verder. We hebben ook het verhaal nog. En haar dagen zijn vol om te baren. En zie, een tweeling in haar buik. Rebecca gaat baren. En dan staat er. En zie, een tweeling in haar buik. Het lijkt wel een verrassing. Is het voor Rebecca een verrassing? Ik vraag maar als je meedenkt. Nee toch, dat heb ze al gehoord. Er zitten er twee in. Twee volken. Toch? Ja. Nou dan vraag ik me af, voor wie is het dan wel een verrassing? Nou, één keer raden. Er zit ook nog een man naast. Isaac. Ja. En dan vraag ik me natuurlijk weer af, waarom heeft ze dat niet aan Isaac verteld? Is dat soms om hem te beschermen? Want ze kent zijn beperking en ze denkt, oh, als het nou nog drukker wordt, dan wordt hij gek. Zoiets. Ik zeg het maar op mijn manier, je mag het afzwakken. Ja? Is toch wat? Ja. En dan staat er, want dan zien ze tevoorschijn komen. De eerste komt naar buiten, rossig. En sommige kinderbijbelverhalen hebben prachtig met rossig haar geschilderd, alsof die rossig van haar is. Hij geheel als een harige mantel en zij noemen zijn naam Esau. Zij noemen zijn naam, hoor je het? Met z'n tweeën nog? Esau. Nou, eerst even iets over tweelingen, heel kort. Tweelingen kunnen een gezamenlijke moederkoek hebben. Dan kan het voorkomen dat het ene kind meer voedsel en meer zuurstof krijgt dan het andere. En daardoor groeit het ene kind dus meer dan het andere. Het andere kind blijft achter in groei. En dat ene kind dat krijgt een overvulling van bloed. Zodoende wordt die huid helemaal rossig. Ja? En dat kind kan ook extra behaard zijn. En dat noemen ze nou, ik heb het voor je opgezocht hoor, het tweelingtransfusiesyndroom. Nou, dit hier bij Esau en Jacob, volgens mij is dat het. Lijkt dat erop. Esau is rossig en harig. En dan gaan ze verder, dan noemen ze zijn naam Esau. Wat betekent Esau? De? Tuigrog, harig. Ja. En dan de volgende. Kijk even, dat was de verrassing. Daarna komt zijn broer naar buiten. En zijn hand vastpakkend bij de hiel van Esau. En hij noemt zijn naam Jacob. Hè? Wat is er aan de hand? Denk je mee? Ja, hij noemt zijn naam. Dat is toch heel apart, hè? Dat is toch heel apart. Dus, hoe zit dat precies met die twee broers? Ja? Het is voor hem onverwacht. Hij overlegt niet volgens mij met zijn vrouw, dat hoor ik niet. Maar hij geeft hem die naam. Wat doet Jacob? Die houdt de hiel van zijn broer vast. Ja? En vandaar dat bij de meeste mensen Jacob pas hielenlichter door het leven gaat. Tot, volgens hen, de tijd dat hij een andere naam krijgt. Hij houdt zijn hiel dus vast als hij door dat geboortekanaal heen moet. En let goed op, voor mij betekent dat dat hij zich verbindt met, dat hij aansluiting zoekt bij de ander. En als je dat doet, ook hier in de gemeente, dan ben je geen hielenlichter, dan ben je een verbinder, iemand die probeert te verbinden. Dus die naam Jacob is voor mij geen negatieve naam. Zijn naam betekent gewoon letterlijk hij die de hiel vasthoudt. Hij verbindt zich met zijn broer, dat is zijn intentie ook tijdens zijn leven. Maar bij deze twee broers verstoort Satan de broederschap. Nou, dan gaan we zien, want dan gaat het verder. We maken grote sprongen in het verhaal, de knapen worden groot. En Esau wordt een mens kundig in de jacht, een mens van het veld. En Jacob wordt een volkomen mens. Er staat een ishtamim. Ja, het wordt op allerlei manieren vertaald. Een huiselijk man, een man van de rust, ja, een eenvoudig man. Er staat gewoon een ishtamim en dat is een volkomen man of een volkomen mens, zo je wil. Ja? Oké, we kijken naar het vers. We zien ze opgroeien. En dan zien we ook, dan gaan we daarna het verschil zien. Het verschil in hun manier van leven. Esau wordt een mens kundig in de jacht. Een jager. Lijkt wel op onze maatschappij. Jachten en jagen. Vliegen en rennen. Gericht op jezelf. Op wat moet. Op waar nog meer te halen is. Zoiets. Zeg het wat grof. Je mag het subtiel vertalen als je dat wil. Maar dat is de kern. En dan is er weinig rust. En is er weinig tijd voor de Heer. Esau wordt een mens van het veld. Hij wordt een mens van het economische veld van die tijd. Een mens van het economische veld, schakel even mee, van onze tijd. En dat houdt in, wat levert het op? Moet wel iets opleveren. Zichtbaar gezien. In geld of in wat anders. Jachtberaad. En het levert Esau veel op. Hij is zeker populair, in ieder geval bij zijn vader Isaac. En wat staat er dan van Jacob? Jacob, heb ik al gezegd, wordt een volkomen mens, zoals er van Job staat dat hij een mens, een tamim was. Een volkomen mens. Dus niet een mens van het veld. Hij jaagt niet. Hij zit in de tenten. Hij lijkt erg saai. Maar in die tenten blijft hij. En vanuit die tent trekt hij uit. Hij woont in de tent van de levende God. Hij woont in de tenten van Rebekka en Isaac. En krijgen we dan. Oh, nog één. Ja. En Isaac heeft Esau lief. Hoor je het? Want jachtbuit is naar zijn mond. Spekkie naar zijn bekkie. En Rebekka heeft Jacob lief. Het is toch wat in dat gezin? Ook apart, ja? Nee, natuurlijk, je kunt ook zachter gaan vertalen. Ze heeft een voorkeur voor, ja? Klinkt wat soepeler. Luister altijd naar de geestelijke lijn, zonder te veroordelen. Je hoort hier dus, in dit vers, twee manieren van liefhebben. Allereerst bij Isaac. Wat zie je daar? Voor soort van liefhebben? Het is een voorwaardelijk liefhebben. Het moet wel goed gaan. Het moet wel wat opleveren. Ja? En we kijken, levert het wat op in de gemeente? Of niet? Zoiets. Kan je aardig in verstrikt raken, weet ik. Hè, maar ik pas ervoor. Isaac heeft lief, dat staat er, want buit is naar zijn mond. Buik, zei ik bijna. Ja. Zijn ook van die mensen met die buiken, weet je wel, die cretenses, vatsige buiken. Oké, dat is terzijde. Bij hem is dus eten enorm belangrijk. En dat hoort bij de afwijking van Isaac. Ik denk dat hij gezegd heeft, wat eten we morgen? Ja? Als we nou dit en dat, dan kunnen we morgen dat eten. Oké. Tweede, zie je bij Rebecca, als je meekijkt. Daar zie je een onvoorwaardelijk liefhebben. Ja? Een onvoorwaardelijk liefhebben. Rebecca heeft Jacob lief, wat er ook gebeurt. En dat zou ik je aan willen bevelen, ook in de gemeente. Onvoorwaardelijk liefhebben. De ander liefhebben, wat er ook gebeurt. Want anders heb je dat andere liefhebben. En dan krijg je narigheid en ellende en toestanden. Nou, zou je er niet mee vermoeien. Goed. Zo heeft de Heer mij en jou lief, wat er ook gebeurd is in je leven. Hij stelt geen voorwaarden. Hij wil je zo graag laten delen in zijn geest, in zijn mogelijkheden. Hij wil zo graag dat je verder omhoog komt in zijn geest en niet omlaag in de geest van het vlees. Zo wil hij jou vasthouden, wil hij jou verder leiden. Zodat je zometeen dat hele aparte uit kunt zingen, daar moet je nog eens over nadenken. In de Heer is dan mijn leven van beperking ontdaan. Dan kom je op een hoogte terecht in je leven, en dat ken ik wel, dan heb je niet meer in de gaten waar je beperkt bent. Als je dan later weer terugzag op aarde, denk je, shit, daar heb je het weer. Ja? Heb je dat nooit? Nou, ik wel. Goed. Ik hoop dat je er wat mee gaat doen. Dat hoop ik. En ik ga bidden. Heer Jezus, dank u voor vandaag. Nou, een heel apart verhaal. In ieder geval wel apart neergezet. Maar er zit een hele hoop lering in voor ons persoonlijk en voor ons als gemeente. En we zegenen elkaar om dat eruit te halen. En niet alleen als dogma, maar om dat in leven om te zetten. In onze persoonlijke benadering van elkaar, van de ander, buiten, hier binnen. Ik zegen je daarin, in Jezus' naam. En ik dank u weer dat u degene bent die door de beperking heen gezien heeft. En altijd door de beperkingen heen ziet. En ons verder leidt, persoonlijk en als gemeente. Halleluja. Amen. En we zingen uit. In het volgende lied. Wordt het goede in mij betwist. Hoor je hem? Mijn getuigenis toch is. Ik ben van hem. Ik ben bestemd voor het licht. In de Heer is mijn leven van beperking ontdaan. Hij ontsluit mij de deur tot het licht. In zijn ruimte en vrijheid mag ik staan, dankend hem die in mij zijn vrede sticht. We gaan hem zingen als het goed is.
Toon, hartstikke bedankt voor je woord. Goed om dat nog eens een keertje, ja, voor jezelf te verwerken. En te kiezen voor een leven in het Koninkrijk van God. Dwars door alles heen en ook dwars tegen alles in. We gaan de bijeenkomst afsluiten. We zingen eerst nog koor 142. Heer, ik prijs uw naam en ik dank u voor uw trouw. Liefdevol bent u. U bent de rots waarop ik bouw. Zo onveranderlijk machtig bent u. Volmaakt in heerlijkheid is uw majesteit. U alleen geef ik eer, vredevorst, hoogste Heer. U heb ik lief. Lof en de heerlijkheid, wijsheid, de dank, eer en de macht en de sterkte zij onze God. Tot in
alle eeuwigheid.
Eeuwigheid, heb je een idee daarvan wat dat is? Ik ben wel heel erg benieuwd. Eeuwigheid. Samen met hem. Forever. Koor 166 als slot. Klopt het dat je dit koortje in kanon kan zingen?
Gelijk al.
Door elkaar heen?
Gelijk al, ja. Meteen naast het eerste regeltje al. Dus als we zingen en de eer, dan begint de volgende al met de lof. Proberen?
Proberen, ja, zeker.
Oké. Okay. Ja?
Mannen.
Lof en de eer.
De rest van de week zit dit koortje in je koppetje. Let op. Ik bid je toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. Jacob, de mededelingen. Op de muur. Daar komen ze. Dinsdag weer open ochtend. Woensdag Bijbelkring. En volgende week zondag begint het thema van de maand mei. Ook in de maand mei hebben we weer een thema. Een thema van de maand. Oftewel, elke zondag van de maand mei hebben we het over vertrouw op God. Hebreeën 11 noemt mensen en dan door het geloof heeft Abel, door het geloof heeft Abraham, door het geloof heeft. Er is één vertaling en dat is het boek. En daar staat door op God te vertrouwen heeft Abel. Door op God te vertrouwen heeft Henoch. Door het geloof, door op God te vertrouwen heeft Abraham. Goed om Hebreeën 11 is een heel interessant stuk in de Bijbel om dat van de week alvast eens door te lezen. En wellicht heb je het boek ook in andere vertalingen, prachtig. Bart Compagne, die start het thema. Bart is jarenlang zendeling geweest in Albanië. Hij gaat daar, zeg maar, vanuit de praktijk gaat hij daar wat van vertellen. En trapt dus daarmee het thema van de maand vertrouw op God af. Yes? Beste mensen, we gaan met elkaar een nieuwe week in. Je hoeft nog geen afscheid van elkaar te nemen. Blijf lekker aan het tafeltje zitten. Er is koffie. Voor degene die dat iets minder prettig vinden, maar toch, ik kan het me niet voorstellen. Er is ook thee. Er is nog wat lekkers bij. En in ieder geval een hele goede week. En tot volgende week.